Morgen, broers en zusters.
Ik zal met jullie eens het woord van God willen opendoen en naar 2 Korintiërs willen gaan. 2 Korintiërs, hoofdstuk 1. Vanaf vers 3, ik wil lezen met u tot en met vers 11. Ik lees uit de HSV. We prezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat we hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Of nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid die tot stand gebracht wordt in hetzelfde lijden dat ook wij lijden. Of we nu getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop voor u is vast. Want wij weten dat u zoals u deel hebt aan het lijden, zo ook evenzeer deel hebt aan de vertroosting. Want we willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking, die ons in Azië is overkomen. Dat we het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat we zelfs ernstig vrezen voor ons leven. Ja, we hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen. Maar juist dat leert ons om niet op onszelf te vertrouwen, maar op de God die de doden opwekt. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar gered en hij zal er ons opnieuw uit redden. Op hem hebben wij onze hoop gevestigd. Hij zal ons altijd redden. En vers 11. En dit, terwijl u ons ook mede te hulp komt door jullie gebeden. Zo klinkt uit talloze monden de dankzegging voor de genade die God ons bewezen heeft. Tot daar het lezen van Gods woord. Als er één iemand weet wat lijden is, ja, dan denk ik dat het wel Paulus is. Lijden zowel op lichamelijk vlak als op mentaal vlak. Nee? Op lichamelijk vlak heeft Paulus vele vormen van fysiek geweld ervaren in zijn leven. Hij kreeg geregeld vuistslagen, zweepslagen, stokslagen. Hij werd zelfs een keer gestenigd. Maar ook met lichamelijk geweld die niet rechtstreeks door fysiek lichamelijk leed, die niet rechtstreeks door fysiek geweld veroorzaakt werd, was Paulus ook heel goed vertrouwd. Heel dikwijls heeft hij honger moeten lijden, heeft hij dorst geleden, was hij verstijfd van de koude. En hij was ook goed vertrouwd met ernstige ziekte. Dus Paulus weet wat lichamelijk lijden is. Maar ook op mentaal vlak heeft Paulus vele vormen van mentaal leed ondergaan. Hij werd heel veel beledigd, hij werd heel veel bedreigd, hij zat frequent in gevangenissen opgesloten gedurende een lange tijd. En we weten dat eenzaamheid een mens in feite ziek kan maken en echt tot de wanhoop dreigen. Hij moet eens luisteren wat Paulus zegt. In 2 Timotheus 1, 15. Allen in Azië, zegt hij, hebben zich van mij afgekeerd. En in hoofdstuk 4 zegt hij dat nog een keer. Je moet rekenen dat Paulus heel veel mensen tot de Heer heeft gebracht. Hij heeft jaren aan een stuk in Azië gewerkt voor de Heer. De Heer heeft machten gedaan en wonderen gedaan in Azië. En daardoor kwamen vele mensen tot één keer. Maar na zoveel jaren moest uiteindelijk niemand niet meer van wie tot geloof gekomen was door Paulus, nog van hem weten. Ik denk dat dat voor Paulus wel emotioneel zeer zwaar was om te dragen. Neem dan bovenop nog een keer het aanhoudende verdriet dat Paulus had over zijn eigen volksgenoten, dat ze maar niet tot enkel wilden komen, de Joden. Hè? Hij zegt dat ook letterlijk in Romeinen 9:2. Hij zegt, voor mij is het een grote bron van verdriet, zegt hij. En een voortdurende smart voor mijn hart. Neem dan nog een keer bovenop het verdriet die hij had voor de gemeenten. In 2 Korintiërs 11 zegt hij dat hij een diepe bezorgdheid heeft voor alle gemeenten. Dus, broers en zussen, Paulus was een man die goed vertrouwd was met het werkwoord lijden. De woorden van de Heere Jezus waren wel degelijk profetisch als hij sprak over Paulus. Ik weet niet of je het nog herinnert, toen Paulus op weg was naar Damascus. Hij komt aan in Damascus en de Heere roept een zekere Ananias. Hij moest naar Paulus gaan om te bidden voor hem, zijn hand op hem te leggen, zodat hij weer kon zien. En wat zegt de Heere Jezus over Paulus tegen Ananias? Ik lees het u letterlijk voor in Handelingen 9:16. Ik zal deze man laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Paulus was een man van smarten en lijden, broers en zussen. Maar wat we gelezen hier in een stukje, in dat kort stukje, ik weet niet of je erop gelet hebt, maar Paulus, niet in stand dat hij overvloedig heeft geleden in zijn leven, Paulus legt hier precies niet de nadruk op, of de klemtoon op lijden. Hij spreekt er wel over, maar hij legt er de klemtoon niet op. Hij gebruikt wel het woordje verdrukking een aantal keer, maar hij legt daar de klemtoon niet op. Hij legt vooral de klemtoon op het woordje vertroosting. We hebben dat zo een beetje gezien deze morgen. Er is precies een harmonieus duet aan gaande. Een soort van een samenspel tussen de twee woorden verdrukking en vertroosting. Verdrukking hebben we gelezen 4 keer. Maar vertroosting, hebben we schiet niet, staat er 10 keer in. En 5 versen, 10 keer. Vers 3 en 4, vertroosting, troost, troosten, vertroosting, getroost. Vers 5 en 6, vertroosting, vertroosting, getroost, vertroosting. En dan nog een keer in vers 7, vertroosting. 10 keer. En amper 5 versen, voor een man die zoveel geleden heeft. Het is precies alsof Paulus wil zeggen tegen ons, ja, inderdaad, ik heb veel geleden, voor de naam van Christus, maar door Christus ben ik ook veel vertroost geweest. Lees maar eens vers 5. Want, zegt hij, zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Zie je dat? Dus Paulus wil ons laten zien dat er tegenover een overvloedig lijden van Christus in zijn leven echt ook een tegenwicht aanwezig was, namelijk een overvloedige troost. En de overvloedige troost in zijn leven, die was zo sterk aanwezig, dat dat hier het thema is bij het begin van zijn brief. Het thema aan het begin van zijn brief 2 Korintiërs is namelijk de vertroosting die God ons schenkt. Lees maar eens, vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting. Hij noemt God de God van alle vertroosting. In andere brieven spreekt hij over de God van de liefde, de God van de vrede, de God van de hoop. Maar hier, aan het begin van zijn brief, spreekt hij over de God van alle vertroosting. Nu, om de God van vertroosting beter te kunnen begrijpen, of om de vertroosting van God beter te kunnen begrijpen, want ik denk dat er een aantal mensen zijn die een vraagteken hebben over wat is nu de vertroosting van God. Maar als je dat beter wil begrijpen, dan zou ik eerst een keer willen uitleggen wat dat verdrukking betekent. Want vertroosting, hebben we gelezen, wordt vooral geschonken te midden van verdrukking. Dat wil zeggen, weinig verdrukking is weinig vertroosting. Veel verdrukking is veel vertroosting. Lees maar eens vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting. En dan vers 4, die ons troost in al onze verdrukking. In al onze verdrukking. Het is belangrijk dat we dat zien, mensen, deze morgen. Gods vertroosting komt vooral naar de gelovige in zijn verdrukking. En het woordje verdrukking is niet wat hij denkt. Ik weet dat er veel mensen zijn vanmorgen die denken, verdrukking omwille van je geloof. Maar dat is niet zo. Dat is daar wel een onderdeel van. Het Nieuw Testamentische idee van verdrukking is zeer breed. En betekent niet alleen vervolging omwille van je geloof. Paulus gebruikt hier het woordje klipsis. Klipsis, Grieks. Dat betekent verdrukking. En om jullie te laten zien dat Paulus het er niet alleen heeft over vervolging omwille van je geloof, wil ik eens vlug naar Handelingen 7 gaan met jullie. Handelingen 7. Dan lezen we hetzelfde woordje, klipsis, verdrukking, maar dan in een niet-religieuze context. Handelingen 7, hè? Fameuze passage van Stefanus. Weet je nog als Stefanus daar voor het Sanhedrin staat, de hoge raad van de Joden, en hij heeft als laatste preek, net voor hij sterft, hij moet eens lezen wat Stefanus daar zegt in vers 9. Handelingen 7, vers 9. En de aartsvaders, die jaloers waren, verkochten Jozef, zodat hij naar Egypte gebracht werd. Maar God was met hem en verloste hem uit al zijn verdrukkingen. Clipsis, hetzelfde woordje dat Paulus gebruikt. Uit al zijn verdrukkingen, zegt Stefanus. Stefanus gebruikt hier het woordje clipsis als hij spreekt over wie? Over Jozef, ja? Over al zijn ellende en al zijn moeite en zijn eenzaamheid. En we weten dat Jozef niet vervolgd werd omwille van zijn geloof. Waarom had Jozef zoveel verdriet? Ah ja, omwille van al wat zijn broers hem aangedaan hadden. Zijn broers waren gewoon stikjaloers op Jozef. Heeft niks te maken met vervolging omwille van zijn geloof. En daarom kende hij een diep verdriet, een tlipsis, verdrukking. Hij noemde het land waar hij woonde, Egypte, het land van mijn verdrukking. Dat zegt hij persoonlijk in Genesis. Dus, de verdrukking, de tlipsis, die Jozef hier ondervond, had niks te maken met religieuze vervolging. En Paulus gebruikt precies hetzelfde woordje, tlipsis. Laten we teruggaan naar 2 Korintiërs. Paulus gebruikt precies hetzelfde woordje dat Stefanus gebruikt. Dus het woordje doelt vooral, verdrukking betekent vooral de pijn en het lijden dat veroorzaakt wordt door wat mensen elkaar aandoen. Ja, ook pijn en lijden omwille van religieuze vervolging, maar ook de pijn en het lijden wat mensen elkaar aandoen, zoals in het geval van Jozef. We leven nu eenmaal in een wereld waar mensen elkaar alle soorten van kwaad aandoen. Paulus noemt deze wereld door het kwaad beheerst, en door het kwaad beheerste wereld. En wat zegt de Heere Jezus over deze wereld? Dat één dag leven in deze wereld al kwaad genoeg heeft aan zichzelf, zegt hij. En omdat we in zo'n wereld leven, vol van verdrukking, dan komen in alle soorten van tlipsies terecht. Verdrukkingen terecht. Stresssituaties. Onzekere omstandigheden. Zowel de gelovigen als de niet-gelovigen. Bange momenten. Pijnlijk verdriet. Gemis van dierbaren. Worden met alle soorten problemen geconfronteerd. Dat is de tlipsies. Dat is ook de tlipsies de verdrukking over positief heeft. Lutherse Bijbel vertaalt dit vers 4 als volgt. De God van alle vertroosting die ons troost in al onze droefenis. En dat vind ik een beter woordje. Droefenis. Want het houdt ook de dagdagelijkse moeite in die een mens ondergaat. Goed, nu we weten wat verdrukking is, kunnen we beter begrijpen wat Paulus bedoelt met vertroosting. Want in al onze droefenis en al onze moeite komt God ons ook effectief tegemoet. Hij deed het met Jozef. Ja, want Jozef daar in het land Egypte, hij noemde zijn eerste zoon, zijn eerste zoon een heel speciaal naam. Weet er dat iemand? Manasse, weet er iemand wat dat wil zeggen? Betekent vergeetachtig. Vergeetachtig. Dus niet tegenstaande hij zoveel verdriet had en hij zijn familie zo miste, maakte God hem gewoon vergeetachtig. Deed hij zijn moeite en zijn familie gewoon vergeten. God hielp hem daarin. Hij troostte hem daarin. Zie je dat? Dus dat was ook zo bij Paulus, bij Jozef. Dat is zo bij iedereen. Iedereen die gelooft. Zie je? Dus God komt ons tegemoet in al onze droefenis. En let op het woordje alle. Vers 3b. De Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting. Alle onderstreept de afwezigheid van elke uitzondering. Hey? Dat wil dus zeggen dat er geen één uitzondering is op de regel. wat dat jouw emotionele pijn, jouw verdriet, jouw frustratie, jouw pijn, jouw angst, of jouw probleem ook mag zijn, God kan jou wel degelijk tegemoetkomen. Paulus herhaalt het nogmaals in vers 4. Hij troost ons in al onze droefenis. Al onze droefenis. En de vraag is natuurlijk nu deze morgen, hoe doet God dat? Hoe troost God zijn kinderen als persoonlijke tragedies toeslaan? Hoe doet hij dat? Is het zoals dat lied dat we kennen, zo dat God, hoe gaat dat lied ook weer? U omarmt mij. En hey, ik weet niet meer, ik heb het nummer van dat lied niet meer. Maar ik heb dat lied zo in mijn boek geschrapt. Ik vind dat een beetje te emotioneel geladen. Zo. God die ons omarmt. En ja, we denken dat soms als God ons troost. Misschien denken we, ja, God komt naar ons en omarmt ons zo. En ik weet niet als dat een beetje bijbels is. Maar ik denk echt niet dat dat zo is. God troost zijn kinderen niet op die manier. Maar hoe dan wel? Ik geef een voorbeeldje uit mijn eigen leven. Twee maanden geleden hebben mevrouw en ik het droevige nieuws ontvangen dat mijn moeder beenmergkanker had. En dat was voor ons natuurlijk een donderslag bij klaarlicht hemel. De ene dag zaten we koffie te drinken in de tea-room en de andere dag lag mijn moeder op een ziekenhuisbed en de dokter stond voor haar en gaf haar de diagnose beenmergkanker, die al reeds voor 90% uitgezaaid was. Dat was twee maanden geleden. Een maand later is ze gestorven. Dat is gewoon een donderslag bij klaarlichte hemel. En op zo'n moment komen er dus heel donkere wolken over je heen. En ervaar je een diep verdriet. En sommigen van ons weten dat. En dat is sterker dan jezelf. Je kan daar gewoon niet tegenop. Maar als je kind van God bent, sta je daar ook niet alleen voor. De psalm 34 vers 19 zegt het volgende: de Heer is nabij de gebrokenen van hart. En dat is ook zo. Maar wat bedoelt de schrijver daarmee met het feit dat de Heer nabij de gebrokenen is van hart? Wel, broers en zussen, alles heeft te maken in dat opzicht met de Heilige Geest. Kijk, Paulus zegt in Romeinen 8 vers 10 dat het de Heilige Geest is die onze geest overtuigt dat we kinderen van God zijn. Ja, dat doet de Heilige Geest. Maar de bediening van de Heilige Geest is veel meer dan ons gewoon overtuigen van het feit dat we kinderen van God zijn. De bediening van de Heilige Geest is er ook een van troost. Van troost. Laat ons een momentje naar Johannes 14 gaan. Johannes 14. De Heilige Geest heeft ook een bediening als trooster. Weet je nou, op een gegeven moment zegt Jezus het volgende in Johannes 14, 16, B. Dan zegt hij, de Vader zal jullie een andere trooster geven. Daar hebben we eens bij stilgestaan waarom de Heer Jezus zegt een andere trooster. En niet zomaar trooster. Wel, wie was het die de discipelen troostte toen hij nog bij hen was? De Heer Jezus. Ze waren vervuld, hun harten waren vervuld met troefheid, lezen we 16:6. Maar ik wil bij 14 blijven. Maar Jezus troost hen. Lees maar eens vers 1. Laat uw hart niet in beroering raken. Hij kende zijn discipelen door en door. En hij wist dat ze allemaal vertwijfeld waren, bang waren, droevig waren, omdat ze wisten dat Jezus hen ging verlaten. Hij wist dat. Maar Jezus troostte hen. Vers 1b. Je gelooft in God, geloof nu ook maar in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Ik ga heen, maak een plaats voor jullie gereed. Vers 3b. Ik kom terug en zal jullie tot mij nemen. Vers 18. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Jezus spreekt voortdurend woorden van troost tot hen. Dus zolang Jezus bij hen was, was hij de persoon die hen troostte. Maar wie zou hen troosten, eens de Heer Jezus hen zou verlaten? Daarom, vers 16b, de Vader zal jullie een andere trooster geven. Wist je dat? Dat Jezus hen hier iets veel beters belooft dan zijn eigen fysieke aanwezigheid? Wist je dat? In hoofdstuk 16, vers 7, zegt Jezus dat het beter is dat hij heen gaat. Vers, hoofdstuk, Johannes 16, vers 7. Doch zeg, ik zeg u de waarheid, het is beter voor u dat ik geen ga, want indien ik niet geen ga, kan de trooster niet komen. Dus na zijn kruising zal Jezus niet meer bij hen zijn, maar in hen. Hij zal nu voortaan veel dichter zijn bij hen. Nabij. Zie je? Hij zal nabij hen zijn, in hen zijn. Lees maar eens wat dat Jezus zegt in vers 20. Johannes 14, vers 20. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben, en u in mij, en ik in u. Zie je dat? Dus na Jezus' dood zullen de discipelen een veel intiemere, diepere intimiteit kennen, een veel sterkere troost ervaren dan de lichamelijke, fysieke aanwezigheid van Jezus. De discipelen zullen niet minder troost ontvangen, maar meer. Want de Heilige Geest in hen troost hen nu. Velen van ons denken dat de discipelen een enorm groot voorrecht hadden, omdat ze Jezus in het levende leven hebben gezien. Maar we mogen niet vergeten dat wat wij hebben ontvangen, en ook de discipelen uiteindelijk, de Heilige Geest in hen, dat dat iets veel intiemer is dan Jezus zo zien, van man tot man. De Heilige Geest in u hem is veel intiemer. En daarom, broers en zussen, is die vertroosting ook zo reëel, is die vertroosting ook zo daadwerkelijk aanwezig en ook echt in de gelovigen die Gods Geest ontvangen heeft. Want Gods Geest getuigt niet alleen van het feit dat we kinderen van God zijn, Gods Geest in ons getuigt ook van Gods karakter, broers en zussen, van Jezus' karakter. Lees maar eens, volgende hoofdstuk, hoofdstuk 15, vers 26. Dan zegt de Heer Jezus, maar wanneer de trooster is gekomen, die ik u zenden zal, van de Vader, zal die wat? Getuigen over mij. En ook in hoofdstuk 16, vers 14. Dan zegt de Heer Jezus dit, hij, de Heilige Geest dus, zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Zie je dat? Dus de Heilige Geest overtuigt ons niet alleen van het feit dat we kinderen van God zijn, maar ook van het barmhartige, van het vriendelijke en liefdevolle karakter van God in ons. En dat is wat Paulus bedoelt met de vertroosting van God. Waarom? Het is de persoon van God zelf die in jou woont, die jou troost in al jouw droefenis. In Handelingen 9:31 lezen we dat letterlijk. Dan staat er, de gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd. En zij wandelden in de vreze des Heren en de vertroosting door de Heilige Geest. Zie je dat? De vertroosting door de Heilige Geest. Je moeder verliezen is inderdaad pijnlijk. Maar op zulke momenten openbaart Gods Geest in jou zijn karakter. Jezus, hij neemt uit het zijne en hij heeft aan ons. En omdat dat doet, daarom weet ik dat God rechtvaardig is. En alles wat hij doet, ook is in omgang met mijn moeder. Daardoor heb ik er ook vrede mee, dat mijn moeder is gestorven. Al is ze gered, of al is ze niet gered. Ik kan dat loslaten. En ja, er is natuurlijk het gemis, er is natuurlijk het verdriet. Er zijn al die herinneringen die terugkomen, dat is er inderdaad. Maar God troost ons in al onze droefenis. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat God onze moeders en onze vaders en onze kinderen veel meer lief heeft dan wij ze lief hebben. En dat weten, dat is voor mij al een enorme troost. Gods verlangen om hen te redden, ja, is veel groter dan ons verlangen om onze kinderen en moeders en vaders te redden. En die dingen met zekerheid weten, broers en zussen, dat is voor mij voldoende om vrede te hebben met de dood van mijn moeder. En dat komt door de vertroosting van de Heilige Geest. De trooster. Iemand beschrijft de vertroosting van de Heilige Geest als volgt. Open aanhalingstekens. De Geest beroert de snaren van het hart om zo te doen zingen van Gods genade in Christus. Dat is het heerlijke werk van de Heilige Geest en tegelijkertijd een diepe, vreugdevolle ervaring. Hoor je dat? Ik zal het nog een keer lezen. De geest beroert de snaren van het hart om zo te doen zingen van Gods genade in Christus. Dat is het heerlijke werk van de Heilige Geest en tegelijk een diepe, vreugdevolle ervaring. En elke gelovige die in een diep tranendal gezeten heeft en die Gods geest in hem heeft, die weet wat het is om door God getroost te worden, om door de Heilige Geest getroost te worden, die weet dat. Dat is de vertroosting waarover Paulus spreekt. De God van alle vertroosting die ons troost in al onze droefenis. Maar daar stopt het niet bij. En daarmee wil ik afsluiten, want de vertroosting die wij hebben ontvangen van God door de Geest, de vertroosting die ons geschonken is, dat mag je niet zien als iets dat je voor jezelf mag houden. Die vertroosting, je moet daar iets mee gaan doen. Lees maar eens, Paulus gaat verder. Vers 3, de God van alle vertroosting die ons troost in al onze droefenis. En dan vers 4, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei droefenis zijn. Een van de redenen waarom God ons vertroost in al onze droefenis is, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei droefenis zijn. Elke specifieke droefenis in je leven, die jij ervaart, wat dat het ook mag zijn, dat wordt beantwoord door de Heilige Geest met een vertroosting. En jij, die dat ervaren hebt, hebt de plicht om die vertroosting die je gekregen hebt, om dat ook te delen met je broers en zussen. Wat bedoel ik daarmee? Ik ga nog een voorbeeld geven. Ik ga verder met het voorbeeld van mijn moeder. Toen ik dat bericht had, of toen we daar in het ziekenhuis waren, en die diagnose van beenmergkanker was ons gegeven, ik had dat doorgegeven via WhatsApp en sms aan al mijn broers, mijn zussen van verschillende gemeenten. Vier uur later, kwam er iemand aan ons deur bellen. Chris Hoornaert, die is bij ons toegekend, zit in de gemeente van Staden. Chris Hoornaert en zijn vrouwtje Tanja. We stonden net op punt om naar onze moeder te gaan, naar het ziekenhuis. Maar ze wilden nog even binnenkomen en praten met ons. Ze hadden het blijkbaar op hun hart om iets te vertellen aan ons. Wat bleek? Wel, Tanja, de vrouw van Chris, die had haar moeder en haar vader verloren aan kanker. Een aantal jaar geleden. Toen ze christen was. Zij weet heel goed wat het is om iemand die lief heeft te verliezen aan kanker. En daarom was ze gekomen samen met haar man, om ons te troosten in onze droefenis. Want zij kreeg een vertroosting van God op het moment dat zij haar ouders verloor. En ze wist heel goed wat het is, hoe pijnlijk het is, om je moeder te verliezen. En daarom reed ze speciaal van Staden naar Snaaskerke, om mij die vertroosting met mij te delen. Zie dat? André Boydens, ik weet niet of jullie hem kennen, van Oostende, een van de oosten van Oostende. Een paar uur later, of rond die tijd ook, belde hij me op. André heeft zijn vrouw verloren, een paar maanden geleden. Ze waren 15 jaar getrouwd. Hij heeft zijn vrouw verloren. Hij belde mij op. Waarom? Omdat hij weet wat het is om iemand te verliezen. En zijn vrouw was gestorven aan kanker. Hij weet wat het is om iemand te verliezen aan kanker. En hij belde mij op. Waarom? Om mij te vertroosten. Zie je dat? Dat is wat Paulus bedoelt. Zodat wij, waarom troost God ons? Vers 3, vers 4b. Zodat wij hen kunnen troosten die er allerlei droefenis zijn met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Begrijp je dat een beetje, broers en zussen? De Heilige Geest troost. Het is voor jou, maar het is niet alleen voor jou. Het is ook voor anderen. Dus de troost komt wel van de Heilige Geest, maar God gebruikt broers en zussen om die troost door te geven. Dus dat telefoontje van André en dat bezoekje van Chris en Anja hebben ons heel veel deugd gedaan. Zij die door God getroost zijn, hebben de plicht om ook anderen te troosten. Maar dat stopt het niet. Laten we vooral vers 11 niet vergeten. En dit, zegt Paulus, terwijl u ons ook mede te hulp komt door jullie gebeden. Niet alleen troost door de Heilige Geest steunt en sterkt, maar ook de gebeden. En nogmaals wil ik al mijn broers en zusters hier vandaag nogmaals bedanken voor al jullie gebeden, want we zijn ook gedreven geweest, mevrouw en ik, door al jullie gebeden. Paulus zegt het, en dit terwijl u ons mede ter hulp komt door jullie gebeden. Paulus eindigt in vers 11 met te zeggen, vers 11b, zo klinkt uit talloze monden de dankzegging voor de genade die God ons heeft bewezen. En dat draait het nu al mee, broers en zussen. Wat er ook gebeurt met ons, hè, is het nu diepe droefenis? Wel, is het nu een vertroosting dat je krijgt? Wel, het is ons allemaal geschonken. Waarom? Zodat God gedankt kan worden voor de genade die hij ons schenkt. Want vertroosting wordt ons geschonken, maar wat is ons antwoord daarop? Verdrukking, droefnis, dat wordt ons ook gegeven als de Heer dat toelaat. Wat is ons antwoord daarop? Het zou moeten dankzegging zijn. Zelfs als het moeilijk hebben, moeten we in die momenten God daar ook voor danken. Niet omdat we dat verplicht zijn, maar omdat God aan het werk is in ons. Zie je? Want zonder God is er gewoon geen vertroosting. Een mens die God niet kent, die Gods geest niet geeft, die heeft die vertroosting gewoon niet. En wij zijn niet beter dan een ander mens. Maar toch hebben wij die vertroosting wel, omdat Gods geest woont in ons. Dus, ik wil afsluiten nu. Net zoals Paulus zullen ook wij droefenis kennen en in onze droefenis ook vertroosting. Paulus heeft het ervaren en ook wij. Zie je? Laten we God daarvoor danken, vooral zijn genade, dat hij ons doet rechtop staan in hele moeilijke momenten. Laat ons God daarvoor danken. Tot daar.